onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan u zingen, gemeente, uit Psalm 35 en daarvan het 9e en het 13e vers. Psalm 35, vers 9. Ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk, uw majesteit, de erkentenis van mijn hart bewijzen. En het 13e laat vromen juichend te allen tijd. 9 en 13 uit Psalm 35. Gemeente, de schriftlezing is uit Lucas 7 en dan de eerste 17 versen. Lucas 7, vers 1 tot en met 17. Maar eerst doen wij met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we uit Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Het zevende uit Psalm 52, na de belijdenis des geloofs.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Eerste 17 versen van Lucas 7. Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had ten aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum en een dienstknecht van een zekere hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem, Heere, neem de moeite niet, want ik ben het niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen, maar zeg het met een woord. En mijn knecht zal genezen worden, want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij, en ik zeg tot deze ga, en hij gaat, en tot de andere kom, en hij komt, en tot mijn dienstknecht, doet dat en hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem en zich omkerende, zeide tot de scharen die hem volgden: ik zeg jullie dan, ik heb zo groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. En het geschiedde op de volgende dag, dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen vele van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon zijner moeder was. En zij was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar: ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide: jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen. En zij verheerlijkten God, zeggende: een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 88. En daarvan zingen wij het derde, het zesde en het zevende vers. Psalm 88, het derde vers. Ben afgezonderd bij de hoop der doden. Het zesde, mijn ogen treuren om mijn leed. En het zevende, zult gij aan doden wonderen doen. 3, 6 en 7 uit Psalm 88. En ondertussen doet u de arbeid van uw liefde. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Lucas 7. En dan de versen 13 tot en met 15. Lucas 7, vers 13 tot en met 15. Daar lezen wij: en de Heere haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. En zeide tot haar: ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide: jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. Tot zover onze tekst. Wij zien Christus hier als de koning van het leven. En daarbij zien we hem in de eerste plaats als barmhartig hoge priester. En in de tweede plaats als almachtig koning. Dus Christus als de koning van het leven, we zien hem als barmhartig hoge priester, als almachtig koning. Gemeente, wat een bewogen tafereel wordt ons in onze tekst voorgesteld. Wij ontmoeten hier een wenende moeder, een weduwe, die al langer geleden haar man is kwijtgeraakt. Maar gelukkig, ze heeft nog een kind, ze heeft nog een zoon. En die moeder ontmoeten we hier als een wenende moeder, achter de baar, waarop nu ook haar enig kind grafwaarts gedragen zal worden. Wie zal in staat zijn om aan te geven wat er in haar hart moet zijn omgegaan? Gemeente, in deze dingen zien wij de gevolgen van de zonde. Zo heeft God ons niet gemaakt. We zijn volmaakt en volkomen uit de handen van onze schepper en formeerder voortgekomen. Er waren geen tranen van verdriet. Er waren geen wonden, er waren geen doden. Alles beantwoordde volkomen aan het doel van de schepper, zijn eer en zijn verheerlijking. Maar we hebben gezondigd. De Heer had het gezegd tot Adam en Eva: ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En we hebben gegeten. En nu moeten u en ik, wij allen, de dood sterven. Of we zouden bij ons leven de wederkomst van Christus mee moeten maken. Een wereld waarin het spoor van de dood getrokken wordt, keer op keer. Een wereld waarin de zonde bedreven wordt en daarom zoveel zorg, zoveel moeite, zoveel verdriet. Ieder huis heeft zijn kruis, ieder hart heeft zijn smart. En ieder mens vroeger of later moet de bittere gevolgen van de zonde in zijn of haar leven ondervinden. Maar hier, in het verband van onze tekst, zien we ook de aangrijpende gevolgen van de zonde. Die wenende weduwe die nu ook nog haar enige zoon is kwijtgeraakt. Maar hier valt in die duisternis het licht van Christus. Christus verschijnt hier aan deze vrouw. En als hij dat leed ziet en die smart meevoelt, dan werd hij innerlijk met ontferming bewogen, zo lezen wij. Christus trekt hier met zijn discipelen, maar daaromheen ook een grote schare mensen, nieuwsgierigen, misschien ook enkele heilbegerigen, wie zal het zeggen. Maar omgeven door al die mensen trekt hij door Galilea. Kort tevoren heeft hij de bergrede uitgesproken. Vanaf de top van een berg daar ergens in de omgeving van Capernaum, waar Jezus zo vaak geweest is, waar hij gepredikt heeft, waar hij wonderen gedaan heeft. waarvan hij ook gezegd heeft, gij Capernaum, gij zijt tot de hemel toe verhoogd. Want Christus heeft er gewandeld. Maar ge zult tot de hel toe nedergestoten worden, vanwege de verwerping van Christus. Maar Christus heeft zijn wonderen daar gedaan. In hetgeen aan onze tekst vooraf gaat, lezen wij over die hoofdman van Capernaum, die heidense Romein, die met de nood van zijn knecht tot Christus komt en die door Christus niet is beschaamd. De Heer Jezus heeft gezegd, als het gaat over het geloof van die hoofdman, ik heb in Israël zo'n geloof niet gevonden. Heere Jezus, u hoeft niet naar mijn huis te gaan, u hoeft alleen maar uw wonderen te doen, ook van verre. U hoeft maar één woord te spreken en mijn knecht zal gezond worden. Wat een geloof bij die Romein en dat in dat heidense Capernaum. Christus heeft wonderen gedaan in die stad. En hoe meer wonderen, hoe groter onze verantwoordelijkheid, hoe zwaarder het rechtvaardige oordeel wanneer we hem verwerpen. En dan zien we dat Christus vanuit Capernaum in zuidelijke richting gaat. Door een prachtig bergland, misschien zijn er van u wel eens geweest. Al meer mensen maken ook reizen naar Israël. En als je daar dan komt, dan weet je, in de verte zie je de top van Tabor. Nou, daar is Christus langsgekomen. En dan begeeft hij zich naar een klein stadje met de naam van Naïn. En Christus wordt gevolgd door een grote schare, zijn discipelen en ook anderen daaromheen. En als zij daar komen bij de stadspoort van dat kleine stadje Naïn, want het was echt niet zo'n grote stad, dan komt daar nog een hele stoet mensen de stad uit. Aan de ene kant Jezus met een hele stoet mensen om zich heen, en aan de andere kant komt daar een hele stoet door de poort de stad uit naar buiten toe. Twee stoeten die elkaar ontmoeten. De vorst van het leven komt hier te staan tegenover de koning der verschrikking. En dat is de dood. O, daar is een weduwe, diep bedroefd, haar enige kind verloren door de dood. De dood is zo ingrijpend, gemeente. Wij moeten allen sterven. Maar vooral sterfgevallen van jongeren zijn zo aangrijpend. In alle verdriet, in alle smart. Ook is te begrijpen dat daar die weduwe in diep verdriet de laatste gang maakt achter de baar van haar zoon. Ach, gemeente, wie krijgt daar in zijn leven niet mee te maken? Met droefheid, met verdriet. Vanwege de dood. Wie van u heeft nooit gestaan, zeker wanneer we ouder geworden zijn, bij het graf van geliefden, waar we wenend en treurend stonden? De dood brengt zoveel teweeg. Maar dan denk ik ook aan het woord van Calvijn. Wij mogen niet overmatig treuren over degenen die in Christus ontslapen zijn. Misschien hebt u dat ook meegemaakt. Mijn vader, mijn moeder waren mensen die de Heere vreesden. Maar ze zijn thuis. Niet overmatig treuren over degenen die in Christus zijn ontslapen. Want dan betekent sterven een thuiskomen daar waar Christus is, alles en in alle. We weten niet hoe dat met deze doden geweest is, maar we weten wel een bedroefde weduwe. Na haar man moet ze nu haar enige kind naar het graf zien brengen. En er komt dan nog iets bij. Het grondwoord dat hier wordt gebruikt, dat wijst erop dat het geen kleinkind geweest is. Zeker wel een jaar of 25 oud. Misschien wel tot 40 jaar, zo die levensperiode wordt aangeduid met het woord dat hier gebruikt wordt voor die dode. Jongeling, ik zeg u, sta op. Dus geen kleine jongen, haar enige zoon. En dan moet u dit bedenken, haar kostwinner. Zo was dat onder Israël. Dat maakte het heengaan van hem nog des te ingrijpender. Haar lieve kind, haar enige, maar tegelijk haar kostwinner moet ze wegdragen. En hoe moet het nu verder? Ach, daar is wel meeleven. In dat stadje Nain, een hele schare van mensen omringt haar op de weg naar het graf. En meeleven doet goed. Maar uiteindelijk is menselijk meeleven ook weer heel betrekkelijk. We kunnen elkaar niets geven wat eeuwigheidswaarde heeft. En het meeleven kan zo gauw weer voorbij gaan, want dan heeft men weer met allerlei andere dingen te maken. Maar die moeder, ze blijft alleen achter. Als de drukke tijd van de begrafenis voorbij is, als alles weer zijn gang vindt, dan moet ze alleen verder. Wat een ingrijpende gebeurtenis. O gemeente, de dood is zo verschrikkelijk. Allereerst wanneer het ons treft. Sterven is God ontmoeten. Maar ook wanneer in onze omgeving, onder onze geliefden, lege plaatsen komen door de dood. De bezoldiging der zonde is de dood. In het paradijs voor de zondeval was er geen dood. Maar het is waar geworden, het woord Gods den dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dan is er de lichamelijke dood, als ons hart ophoudt met kloppen, als de bloedstroom van het lichaam tot stilstand komt, de lichamelijke dood. En sterven, dat is God ontmoeten. Maar ook de geestelijke dood. We zitten hier in de kerk vanmiddag als levende mensen, maar van nature zijn we dood, gemeente. Geestelijk dood. Dood in de zonden en in de misdaden. Door de zonde zijn we opstandig, vijandig dood. We hebben afscheid genomen van God, onze maker. En weet u wat nu zo'n ongeluk is, gemeente, van nature? Dan schreien we over de gevolgen van de zonde, die heel diep ingrijpend kunnen zijn. Op wat voor manier dan ook. Maar wij moeten ontdekt worden aan de oorzaak van alle moeite en verdriet. We hebben gezondigd. We hebben God verlaten. En daarom moeten wij eens sterven. Als de Heere gaat werken in het hart, daar weten al Gods kinderen van, dan blijven ze niet staan bij de gevolgen van de zonde, hoe ingrijpend ze ook kunnen zijn. Maar dan worden ze verder onderwezen in de oorzaak. Dat is de zonde zelf. Ik heb God verlaten, ik heb de Heere de rug toegekeerd. Ik heb de Heere nooit toegebracht hetgeen hem toekomt. Dat is mijn grootste ellende. Mijn zonde heeft die band met God radicaal doorgesneden. Zitten er hier mensen voor wie het grootste verdriet is? Ik ben God kwijt door eigen schuld. Gemeente, dat is het hart van onze zonde en de werkelijkheid van de dood. We hebben God verlaten, u en ik. En is dat onze levensnood geworden? Is dat onze levensvraag geworden? Hoe zal het ooit weer in orde komen tussen God en mij? Gods kinderen leren er amen op zeggen dat God recht is. Ook al zou hij hen voor eeuwig verstoten. Weet u wat het is? Het recht van God liefhebben. Dat is dit. Dan leeft het in uw hart. Ik zou nooit zalig kunnen zijn als ik weten zou dat door mijn zaligheid God tekort gekomen was. Dat weegt ons dan het zwaarst. Ach, wij weten niet hoe het geweest is in het hart van deze weduwe. Dat wordt ons niet meegedeeld. Maar we weten wel dat ze diep bedroefd was. We weten niet of die jongen lang ziek geweest is of kort ziek geweest is. Maar nu is daar die ontmoeting tussen leven en dood. De koning van het leven ontmoet de dood als de koning der verschrikking. En dat is niet toevallig. Christus komt hier precies op tijd. Die boodschap ligt er ook in. Hij komt nooit te laat. Hij komt nooit te vroeg. Altijd precies op tijd. Als Jezus een uur eerder gekomen was, dan had hij die begrafenisstoet nog niet ontmoet. Die had zich nog niet gevormd. Als hij een uur later gekomen was, dan was hij te laat geweest. Dan was die jongen al gelegd in het graf. Hij komt precies op tijd. Misschien zitten er hier wel die zeggen, ik heb al zo lang uitgezien. Ik heb zijn komst al zo lang verwacht. Het wordt al onmogelijker. En van binnen komt het naar me toe. Het is te laat, het kan niet meer. Voor zo een als ik. Dit moet u onthouden, wanneer hij komt, komt hij nooit te laat, maar ook nooit te vroeg, altijd precies op tijd. Christus moet hier zijn, op dit moment. En zo is het ook in het hart, als Gods kinderen terugzien op zijn komen in het hart, dan zullen ze het allemaal in verwondering zeggen. Ik dacht, hij komt nooit meer. En ik had het verdiend, maar hij kwam precies op tijd. En gemeente, bedenk het, zijn tijd, dat is altijd de beste tijd, maar valt nooit samen met onze tijd. Zitten er hier zondaren die uitzien naar zijn komst en die niet weten hoe het moet. Zo hij vertoeft, verbijt hem, wacht op hem. Want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Hij zal komen op zijn tijd. Als de nood het hoogst is, en dat bepaal ik niet, dat bepaalt hij. Als de nood het hoogst is, dan is de redding nabij. Zo ontmoet hier dus de koning van het leven de werkelijkheid van de dood. Ze komen elkaar tegen en dan lezen wij in dat 13e vers. En de Heere, haar, dat is die weduwe, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar, ween niet. O, wanneer Jezus die stoet ziet naderen met die weduwe, dan raakt hem dat diep tot in het diepst van zijn hart. Dan wordt hij innerlijk met ontferming bewogen. Het woord van God spreekt ergens over de innerlijke bewegingen der goddelijke barmhartigheid. De ingewanden Gods zijn vol van barmhartigheid. Het hart van God, dat is vol ontferming. Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid heeft alles te maken met moederliefde. Je hebt maar één moeder. Er is er maar één die je lief had, zoals je moeder je lief had. Wel nu, dat moederlijke Gods, als ik het zo zeggen mag, dat wordt weergegeven met dat woordje barmhartigheid. Als één die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Maar zo is hij ook de medelijdende hoge priester. Hij kan volkomen medelijden hebben met al onze zwakheden. En gemeente, zo wordt hij u ook vanmiddag verkondigd. Zo wordt hij u ook vanmiddag voorgesteld. Zo staat hij ook vanmiddag vanuit het woord Gods voor u. Toen hij de stad zag, Jeruzalem, weende hij over haar. Daar moet u maar vaak aan denken, een wenende Jezus tegenover Jeruzalem, die hem uitgeworpen hebben, die hem veracht hebben, die hem versmaand hebben. Hij zag ze als schapen die geen herder hebben. De schare ziende, werd hij innerlijk met ontferming bewogen. Een wenende Jezus, ook over uw onbekeerde hart. Als er zo'n traan van die zaligmaker valt in ons hart, gemeente, dan smelt het. Dan wordt de zonde zo bitter. Maar dan komt er ook dat innige verlangen naar hem, naar zijn gunst en naar zijn gemeenschap. Jezus, de scharen ziende, Jezus haar ziende, werd met innerlijke ontferming bewogen. Gemeente, van eeuwigheid was God in zichzelf bewogen. Die zelfbewogenheid Gods is de duivel een eeuwigheid voor geweest. In de stilte der eeuwigheid, in dat goddelijke welbehagen, is die weg van zalig worden in en door Christus uitgedacht in Gods vredesgedachte. De Vader heeft al zijn kinderen aan Christus gegeven. Hij heeft ze aanvaard om ze vrij te kopen met zijn bloed. En de Heilige Geest die het uit Christus neemt, heeft het toegepast aan hun hart. Gemeente, daar had niemand naar gevraagd. Het ligt dan in de eeuwigheid. Een God, de drie enige, die de duivel en de zonde een eeuwigheid voor geweest is. Dat is het eenzijdige van Gods werk. Dat zien we hier ook. Nergens lezen we dat die moeder om Jezus gevraagd heeft. Het heeft de indruk dat ze daar niet eens aan gedacht heeft. Dat dat mogelijk was, dat Jezus daar komen zou. We weten ook niet of ze wel eens van Jezus gehoord heeft. Hij komt. Precies op tijd. En dan lees ik in dat 13e vers. En Jezus, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. Moet je op dat woordje haar letten. Jezus, haar ziende. Hij let niet op die schare die daar omheen loopt. Mensen die iets delen van de droefheid van die weduwe, maar helemaal kan natuurlijk niet. Mensen die daar uit nieuwsgierigheid rondlopen, dat kan ook allemaal. Maar Jezus let er niet op. Het is alsof hij niemand anders ziet dan als die weduwe. En haar ziende. Gemeente, daar moet u eens over nadenken. Hij ziet alleen die weduwe in haar verdriet. Hij is bewogen over alle leed waarin we onszelf gestort hebben. Haar ziende. Dat zijn die innerlijke bewegingen van zijn barmhartigheid. waarmee hij als het ware alleen die weduwe ziet in haar onuitsprekelijk grote verdriet. En daarbij die schare die daar rondloopt, let alleen maar op de gevolgen. Wat is het erg voor die vrouw? Maar Christus ziet de oorzaak. En daarom is hij gekomen om de oorzaak van alle moeite en verdriet en strijd weg te nemen. En de oorzaak daarvan, dat is de zonde. Daarom is hij gekomen. Daarom heeft hij het oordeel Gods vanwege de zonde gedragen tot op de bodem toe. Tot in helse verschrikkingen toe. Omdat hij innerlijk met ontferming bewogen was en is en blijft over een ontelbare schare verloren zondaren. Die hij gekocht heeft met zijn bloed en die eeuwig hem zullen groot maken. Jezus, haar ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen en zeide tot haar: ween niet. Dat is toch ook een boodschap. Als iemand ontmoet die in diepe rouw is en de tranen over haar of zijn wangen lopen, dan zeg je toch niet, dan moet je ophouden met huilen. Huil nou niet. Is dat te begrijpen? Als je enige kind kwijt bent. En dan, je moet niet huilen. En toch zegt Jezus dat: ween niet. Dat is niet omdat hij niet beseft wat wenen is. Wenen, dat is huilen, dat weten jullie wel, kinderen. Dat is precies hetzelfde. We lezen van Jezus bij het graf van Lazarus. Jezus weende. O, hij weet wat het is om te wenen over iemand die je lief is. Hij weende toen hij daar stond bij dat graf, toen hij de verwoesting van de zonde waarnam bij dat graf. Let op het borgwerk van Christus. Hij is zo diep afgedaald dat hij weende met de wenenden. Dat hij gedragen heeft al die smart, al dat leed dat de zonde teweeg gebracht heeft. Christus zegt: ween niet. Niet omdat hij niet beseft wat het betekent om zo diep bedroefd te zijn. Dan is hij innerlijk met ontferming bewogen. Maar hij zegt het omdat hij gekomen is om de oorzaak van alle tranen weg te nemen. En dat is de zonde. En wat heeft hem dat ontzaglijk veel gekost? Ween niet. Hij zegt het ook vanmiddag tot treurenden. Misschien zitten er hier ook wel die treuren over geliefden die werden weggenomen. Mag je dan niet wenen? Ach, wie zou niet wenen? En toch zegt Jezus: ween niet. Besef toch dat uw zonde de oorzaak is van uw tranen. Maar besef ook dat Jezus gekomen is om die oorzaak weg te nemen en zo alle tranen te drogen. En wat heeft het hem veel gekost? Hij moest aan het kruis van God en mensen verlaten. Deze weduwe heeft nog een hele schare om zich heen die minder of meer met haar meeleven. Maar Jezus bleef alleen over in de Godverlatenheid. Alles moest hij kwijt, zelfs zijn eigen discipelen aan wie hij zich zo hartelijk verbonden heeft. Wat heeft het hem veel gekost om de tranen te drogen van treurenden? Ween niet. Zitten er hier vanmiddag in de kerk die zo diep bedroefd zijn, die wenen omdat ze God kwijt zijn? Om eigen schuld. Zitten er hier mensen die zeggen: ik kan de Heere niet meer missen. Mijn hart schreeuwt naar hem. Maar het is rechtvaardig als ik eeuwig in de buitenste duisternissen oordeel Gods over de zonde moet dragen. Hoe zal het ooit in orde komen tussen die heilige God en deze zondaar tegen wie ik gezondigd heb? O, let dan op deze Jezus. Hij droogt alle tranen met de hand van zijn liefde. Heeft het nog kort tevoren gezegd aan vanaf die bergreden. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Die treuren over hun zonde, die treuren over hun godsgemis, die treuren over de gevolgen van de zonde daaruit voortgekomen. O, ik mag het zeggen, gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven, want deze Jezus die hier zegt, tot die diep bedroefde weduwe, wee niet, is nog dezelfde. Kom, we gaan er eerst van zingen, Psalm 130, en daarvan het vierde vers. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Het vierde uit Psalm 130. Als de koning van het leven. We zien hem hier als barmhartig hoge priester. Haarziende. Alsof hij alleen die diep bedroefde vrouw ziet. Een barmhartig hoge priester. Maar we zien hem ook als een almachtig koning. Ik lees met u nog eens vers 13 en het 14e. En de Heere haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. En zeide tot haar: wee niet. Want is gekomen om de oorzaak van het wenen weg te nemen. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide: jongeling, ik zeg u, sta. Hij raakte de baar aan. Of de kist, het Griekse woord heeft eigenlijk de betekenis van kist. Maar dan moet u indenken, die kist die van boven open was. Ieder zag die jongen daar liggen. Maar hoe het er dan ook precies uitgezien heeft. Hij raakte die kist of baar aan waar die jongen op lag. En de aanraking met een dode onder Israël maakte je onrein. Maar ook de aanraking met iets wat met de dode in aanraking geweest was. Dus het aanraken van zo'n kist maakte je ook al onrein. Maar Jezus, ondanks dat alles, raakt de baar aan. Want Jezus wordt niet onrein. Als hij die baar aanraakt, want hij heeft nooit gezondigd. Hij is de enige reine die ooit uit een onreine is voortgekomen. Gemeente, hebt u zich als een onreine leren kennen. We zijn onrein door onze zonde. Alleen al door de zonden van onze gedachten, wat er van binnen niet rond kan spoken in onreinheid. Maar ook in de dadelijke zonden. O, maar let dan op deze Christus. Hij heeft al de onreinheid van zijn kinderen op zich genomen. En daarom gaf hij zijn bloed. Daarom gaf hij zijn leven. En ook hier gaat Christus voor leed en dood niet aan de kant. Door de zonde zijn we in de macht van de dood. En dat is niet af te kopen, al zou je je in 1000 wettische bochten wringen. De dood gaat door tot ieder mens. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. We sterven maar één keer. Als de dood komt, gemeente, dan kun je het nooit meer overdoen. En dan is dat de ontmoeting met de levende God tegenover wie je in jezelf nooit kunt bestaan. Het is ons gezet eenmaal te sterven. We zullen eenmaal God ontmoeten, die ons leven oordeelt. Gelukkig, gemeente, als dat hier gebeurd is. Als we hier, in dit leven, aan deze kant van het graf, God ontmoet hebben, als een levende werkelijkheid. O, dan verschrompelen we. Blijft er niet anders over dan een arme, naakte, schuldige zondaar die de dood verdiend heeft. En dan daartegenover dat goddelijk ontfermen in deze Christus, van wie we lezen, haar ziende in al haar nood en in al haar verdriet. Gemeente, voor ons gaat de dood echt niet aan de kant. Die komt onherroepelijk. Of we moeten ons bij ons leven de wederkomst van Christus meemaken. Dan worden we in een ogenblik veranderd. Zodat het sterfelijke onsterfelijkheid aandoet. En het verderfelijke onverderfelijkheid. En dan is het of eeuwig behouden. Of eeuwig verloren. Gemeente, voor Christus moet de dood aan de kant. We lezen hier, de dragers stonden stil. Moet eens over nadenken. De dragers stonden stil. Ik zou zeggen, dat is één en al evangelie. Hier moet een begrafenis altijd doorgaan. Ook al is het weer nog zo onmogelijk. Jaren geleden had ik een keer een begrafenis in Zeist in een sneeuwstorm en het was ijzig koud, toen had je dat nog. En voor me liepen de dragers, toen we de aula uitgingen waren ze zwart, toen we bij het graf kwamen waren ze wit. Het heeft me mijn Bijbel gekost in al die sneeuw, maar ja, die begrafenis moet doorgaan, ook als er een wolkbreuk losbarst. Een begrafenis moet altijd doorgaan. Maar hier in na-in niet. Het is alsof Christus zegt, wacht nu eens een ogenblik. Ik ben er ook. En dan moet de koning der verschrikking, de dood, buigen voor de koning der genade, die de dood heeft overwonnen, Jezus Christus. De dood gaat voor u niet uit de weg en voor mij ook niet. Maar voor Christus gaat de dood aan de kant. Het is opmerkelijk dat in het evangelie van Lucas op deze plaats Christus voor het eerst genoemd wordt Here. Dat betekent Kyrios, dat is het Griekse woord, machthebber. Hij is de Here van leven en van dood. Hij is de machthebbende. Waarom? Omdat hij zelf op Golgotha de dood heeft overwonnen. En door zijn dood heen heeft hij de macht en het recht van de dood weggenomen. Het is volbracht. Gemeente, daar moet het heen. Met je schuld, met je verlorenheid, met je nood, met je dood aan zijn voeten. Met smeking en met geween, is er dan o groot ontfermer? Is er voor een nare kermer? Is er voor een schreier nog gehoor? Is er nog een open oor? O, dat is bij hem. Jezus haar ziende. Hij ziet de smart, hij weet de pijn, hij kent de moeite. En bij hem is ontfermende liefde. En wat hier ook zo uitkomt, deze geschiedenis, dat is het eenzijdige van Gods werk. Ik weet nog wel eens, als jongen dan hoorde je Gods kinderen spreken over het werk van God als een eenzijdig werk en dan stootte ik me daar wel eens aan. Ik had liever eens een stukje vijandschap, altijd dat eenzijdige van het werk van God. Doen wij dan niet mee? Maar als je het ontdekken mag, dat wonder. Alles komt van Gods kant, van één kant en daarom kan het. Als het geen eenzijdig werk was, dan kwam er van ons ook nog iets bij en dan was het hopeloos verloren. Want ik kan nog niet één traan schreien zo dat het in Gods fles valt. Gemeente, het komt van één kant. Het komt uit de eeuwigheid, eer iets van mij begon te leven, was alles reeds in dat goddelijk boek geschreven. Het komt van één kant ook in de tijd, dat leren al Gods kinderen op de leerschool van de Heilige Geest. En hier is Christus ook de eerste, en hier komt het ook van één kant, we lezen nergens dat die moeder naar hem heeft gevraagd. Ze heeft niet eens geweten dat hij in aantocht was. Ze heeft gedacht, het is verloren, het kan nooit meer anders worden. En dan, totaal onverwacht, komt het van de andere kant. Komt het van Gods kant. Ontmoet ze daar Jezus, in die stadspoort van Nain, genade. Altijd weer van één kant. En in de weg, de gang van het geestelijke leven, wordt dat wonder al groter. Gemeente, je moet van je eigen werken afgebracht worden. Denk eens aan Luther, wat heeft hij zich ingespannen op allerlei manieren om God aan zijn kant te krijgen. Als ik dit maar eens doe en als ik zo maar eens was, dan. Maar hij liep ermee dood. En met zijn nood kwam hij bij zijn orde-generaal van Staupitz. En die wees hem op de wonden van Christus. Toen ging er voor Luther voor het eerst iets open. dat het van de andere kant komt. De wonden van Christus. En later is hij daar dieper in geleid. En is een machtig prediker daarvan geworden. Gemeente, eenzijdige ontferming. Alles komt bij God vandaan. Alles vanuit de eeuwigheid al. Die goddelijke, eeuwige vredesgedachte. O zondaar, van u kan en mag en hoeft er niets meer bij. Het is de Heere die alles doet. En als mijn handen nog niet leeg zijn, als er nog zoveel is waar ik me aan vastklem met het oog op de eeuwigheid, dan erger ik mij aan het eenzijdige van het werk Gods. Als ik niets meer heb, dan zonde en schuld en verlorenheid en ellendigheid. O, dan kan het zo'n wonder worden, dat het de Heere is die alles doet. Daarom kan het voor mensen die midden in de dood liggen. En daarom mag het gezegd worden, niemand is te slecht voor die volkomen zaligmaker. Hij vraagt niet naar uw waardigheid en hij vraagt niet naar uw verdiensten. Leer toch eens afzien van jezelf. Besef toch dat zelfs je beste werken in de ogen van de heilige God enkel zonde zijn. Maar laat het toch ook een wonder worden, niets in ons, maar alles alleen in hem. Hier komt alles van één kant. Die vrouw heeft er niet om gevraagd. Ze heeft er geen ogenblik aan gedacht. Die schaar al even min. En dan staat daar Jezus. En hij zegt, wee niet. En hij ging toe. En raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei de jongeling. Ik zeg u, sta op. Hij spreekt tot een dode. Dat moeten wij maar niet doen, ook niet bij een begrafenis. Spreken tot een dode. Maar Jezus kan het doen. En Jezus mag het doen. Denk eens aan de dorre doodsbeenderen bij Ezechiël. Dorre beenderen moesten horen het woord Gods. En ze kwamen tot leven. God laat het evangelie van Christus prediken aan dode zondaren. Dat is het wonder. Hij zegt hier tegen een dode. Hij zegt het jongeling. Ik zeg u, sta op. En denk ook eens aan dat dochtertje van Jairus. Talita koumi. Talita, dat is een woord vol liefde. Je zou het zo kunnen vertalen. Lieverd, sta op. En ze stond op. Zo groot is de liefde van deze zaligmaker. En op de jongste dag, dan zal het klinken, sta op gij doden en kom tot het oordeel. Buiten Christus kan het oordeel niet dan vreselijk wezen. Maar in hem zal het een eeuwige meevaller worden. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Jezus, daarvan lezen we hier. Ik zeg u, jongeling, sta op. Tegen een dode. Hij wacht niet tot hij eerst tekenen van leven ziet. Hij zegt tot die dode, sta op. Dat is de kracht van het woord. Het is een levenwekkend woord, een wederbarend woord. Sta op. Het is een woord dat leven brengt, midden in de dood. En dat is ook de boodschap van het evangelie. Die boodschap brengt in de bediening van de Heilige Geest, leven in de dood. Wij zouden zeggen, dat is tot dwaasheid. Om het woord te spreken tot doden, die horen het niet. Dat is juist het wonder. Weet u wat de dwaasheid van de prediking is? Dit, doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Ook vanmiddag klinkt het tot dode zondaren hier in de kerk. Tot jongeren en tot ouderen, zoek de Heer en leef. Ook nu klinkt het machtswoord, bekeert u, bekeert u. Hij roept zondaren zoals ze zijn. Niet als opgeknapte en zichzelf verbeterende mensen, maar als vijanden. Als geestelijk doden, als haters van God en van zijn woord. Hij wacht niet op eerste tekenen van leven. Als dat het geval zou zijn, dan was het voor altijd verloren geweest. Er zijn nooit voorbereidende werkzaamheden van onze kant op grond waarvan God ons genadig zou kunnen zijn. Gemeente, het is enkel en alleen de macht van zijn woord. Jongeling, ik zeg u, sta op. Gemeente, heeft zo dat woord kracht gedaan in de dood en de nood van je verloren leven. Sta op, leef. Ja, ik zeide in uw bloeden leef. En al die dorre doodsbeenderen gingen leven. En daarom is dat woord van God een levend woord, een levenwekkend woord. Een woord dat het leven met zich meebrengt. Een woord dat alleen bij God vandaan komt en kan komen. Want, waar loopt het op uit? En de dode zat overeind en begon te spreken. Jezus wacht dus niet tot hij tekenen van het leven ziet. O nee, de kracht van het woord doet het. Een scheppend woord. Een wederbarend woord. Een levendmakend woord. Dat woord deed Levi volgen. Volg mij! En hij was in één keer getrokken, weggetrokken uit heel zijn tollenaars goddeloosheid. Dat woord deed de storm en de golven bedaren, zwijg, wees stil. Leef in uw bloeden, leef, als dat met kracht doordringt in het hart. Dan moet de dood wijken voor het leven. Gemeente, zo is het ook in het geestelijke leven. We zijn dood of levend. En die overgang van de dood naar het leven. Enkel en alleen zijn werk. En Gods kinderen kunnen dat ervaren als een plotselinge overgang. Kan ook een weg van geleidelijkheid zijn, waarin ze al meer gaan verstaan wat het betekent dat zijn woord een levenwekkend woord is. Maar ze zullen het allemaal weten. Dat woord en de dode zat overeind en begon te spreken. Gemeente, dat is de kracht van het woord van God. De jongen ging overeind zitten. Hij ging spreken. En heel die schare heeft het gezien. En heeft het gehoord. Wat zou die jongen allemaal gezegd hebben? Dat zouden we natuurlijk best wel graag willen weten. Maar dat heeft de Heer niet nodig geacht om ons dat te openbaren. Dat hoeft ook niet. Ieder woord dat hij sprak was een bewijs van de levendmakende kracht van Christus. Was een bewijs van leven dat de dood overwint. Zou die jongen nu in de hemel zijn? Ja, daar zegt Gods woord helemaal niets van. Dus daar moeten we maar heel voorzichtig over zijn. Maar eerlijk gezegd, als ik er goed over nadenk, dan kan ik me eigenlijk niet goed voorstellen dat Jezus deze jongen levend gemaakt heeft, opdat hij straks eeuwig in de hel zou zijn. Maar dat laten we eerbiedig liggen. Dat wordt ons verder hier niet gezegd. Het gaat ook niet om die jongen. Maar het gaat om de kracht van de koning van het leven. Hij sprak. Ieder woord was een bewijs dat hij leefde. En zo is het ook bij geestelijk levend gemaakte zondaren. Hun woorden zijn wel eens bewijzen van het werk van God in hun leven. Kinderen van God, hoe is het met u? De Heere zegt, dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. Ja, mijn vader of mijn moeder gaat wel aan het heilig avondmaal, maar ik hoor er nooit iets van. Dat is natuurlijk geen best teken. Op zijn best een teken van ingezonkenheid. Want als het hart vol is van die levendmakende kracht van Christus, zou de mond dan zwijgen. Het is uw heilige roeping, kinderen van God, om te zeggen wie God in Christus wezen wil voor zo'n zondaar. Bij de scharen was er verbazing. Maar dat is nog geen leven, gemeente. Maar het loopt hierop uit. Hij gaf hem aan zijn moeder. Een bewogen zaligmaker over een bedroefde moeder. En hij geeft het kind weer terug aan die moeder. Dat is de innerlijke ontferming van Gods barmhartigheid in Christus. En de Heere doet geen half werk. Die moeder krijgt haar kind weer terug. Heel haar kind. Wat zal het een verwondering gegeven hebben. In het leven van die moeder. In het leven ook van dat kind. Van die man, jonge man. Maar ook in dat plaatsje na-in. We lezen er verder niets over. Maar ze zullen er nog lang over gesproken hebben. En als die jongen over de straten liep vandaan, hebben ze gedacht, dat is die jongen die dood was. Maar die door die wonderlijke rabbi levend gemaakt is. Wie zal zeggen wat het allemaal nog teweeg gebracht heeft in zo'n stadje. We weten het verder niet. Maar hier is voor ons de boodschap. Let er toch op wie Jezus is. En wat in hem te vinden is. Zijn er hier die moeten zeggen, ik lig midden in de dood. Ik kan niet bidden, ik kan niet zuchten, ik kan niet Bijbel lezen, mijn gedachten zwerven overal heen. En als ik mijn knieën buig, dan begin ik te bidden. En op een gegeven moment ben ik met mijn gedachten met heel iets anders bezig. Zo erg is het met me. En ik kan rustig doorleven vaak, zonder dat ik weten mag geborgen te zijn. Ach, Jezus hoeft maar één woord te spreken. Levenwekkend, wederbarend, leef. Ik zei in uw bloeden, leef. En dan brengt hij het leven mee. Als er van u iets bij moest, o zondaar. Het zou nooit kunnen. Het is hopeloos verloren. Maar leer dit uit deze geschiedenis. Het is de Heere die alles doet. En daarom kan het voor een mens die niets anders kan doen dan zondigen. We zullen de verlosten eeuwig van zingen. Als het leven volmaakt zal zijn in de gewesten van de eeuwige zaligheid. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. De slotzang, gemeente, is uit Psalm 116. En daarvan zingen wij het 10e en het 11e vers. Psalm 116, vers 10. Ik zal uw naam met dank erkentenis en het 11e. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. 10 en 11 uit Psalm 116. Zegen des Heren en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zeker.